Wat is de stand van zaken momenteel in het conflict Oekraïne en Rusland? Oekraïne werkt aan een offensief en maakt grote stappen. Tenminste toch volgens Oekraïne. Volgens Rusland valt dat al bij al wel mee. Ik heb Tom Sauer aan de telefoon. Hij is professor internationale politiek aan de U Antwerpen. Meneer Sauer, de afgelopen dagen was er weer heel veel te doen rond het conflict Oekraïne-Rusland. Oekraïne spreekt over grote overwinningen en een serieus offensief. Ook Rusland erkent dat offensief, maar erkennen die grote overwinningen niet. Ja, het begint uiteraard allemaal met die grote problemen van die dam in Oekraïne. Daar was heel veel rond te doen, maar dat is uiteraard niet het enige.
Nee, en die overstroming door die... Voor die dambreuk, dat is eigenlijk maar een korte termijn issue. Hè. Dat zal op, binnen een week zal het water waarschijnlijk terugstaan waar het hoort te staan. Dus ik denk dat we moeten inzoomen inderdaad op dat offensief dat al lang was aangekondigd en uiteindelijk is begonnen. Offensief van Oekraïne en met behulp van nieuwe wapensystemen van het Westen. Offensieve wapensystemen, ook tanks. En ja, dat heeft natuurlijk hoge verwachtingen gecreëerd. En we zullen zien of dat die verwachtingen zullen voldaan worden.
Ja, Rusland schrok wel een beetje van die reactie van Oekraïne, las ik hier en daar in kranten. Want we hebben effectief, of liever Oekraïne, heeft effectief nu toch wel serieuze wapens in handen om Rusland te gaan bestrijden. Met andere woorden, Rusland is misschien niet helemaal bestand tegen de wapens die nu vanuit Oekraïne richting Rusland komen.
Ja, Rusland zal dat zeker niet graag gezien hebben, die nieuwe wapensystemen. Maar het is nog maar de vraag of dat die, en zeker in die relatief beperkte aantallen, ook nog een verschil zullen maken op het terrein. Niemand weet of Oekraïne in staat zal zijn om door die Russische verdedigingslinie te breken. Ja. Verdedigingslinie waar dat Russen toch lang hebben aan kunnen werken de afgelopen maanden. Maar indien dat dan toch gebeurt, is er ook nog de vraag tot waar dat de Oekraïners zullen kunnen doorstomen. Russisch leger heeft alvast... denk ik, geleerd, normaal gezien, uit hun fouten. Maar of dat zal volstaan om de Oekraïners tegen te houden, is gewoon nog niet voorzien.
We zitten ondertussen al in een conflict van maanden, meer dan een jaar, maar maanden conflict van momenten dat er een doorstoot is, momenten dat het weer een beetje meer status quo is. Het gaat op en neer. Nu, van Rusland weten we dat het vooral betaalde troepen waren of minder gemotiveerde troepen die moesten gaan vechten. In Oekraïne zit je dan eerder weer met mensen die echt wel willen gaan strijden voor een land. Maar heerst er na al die maanden ook geen moeheid aan de Oekraïnse kant?
Ongetwijfeld. Dus dat kan natuurlijk niet blijven doorgaan. En als het dan toch, als het dan toch op tijd wordt gespeeld, dan is het voordeel aan Rusland. Want de Russen zijn gewoon met veel meer dan de Oekraïners. En de Russen hebben ook veel meer munitie, ook potentieel om munitie aan te maken, dan de Oekraïners, die volledig afhankelijk zijn voor hun munitie van ons. Dus nu, u zegt het terecht, de Oekraïners zijn meer gemotiveerd. En dat compenseert dus. Maar de vraag is hoe dat zal verder verlopen. Niemand kan dat weten.
Nu, na een conflict van maanden wordt hier en daar alles nagedacht over een oplossing, een mogelijke oplossing. Een mogelijke oplossing die op tafel zou kunnen liggen. Verschillende grootmachten hebben dat ook al geopperd, hebben ook al proberen hier en daar onderhandelingen op te starten. Maar zitten we al in die fase dat we überhaupt eens naar een oplossing zouden kunnen gaan denken? Zijn, en dan zowel de kant van Oekraïne als de kant van Rusland, zijn er al oren naar?
Oh, dat is een goede vraag. Dus ik denk dat beide partijen in hun achterhoofd daar wel mee bezig zijn, maar in korte termijn toch nog willen voortstrijden met de bedoeling om zo'n goede uitgangspositie mogelijk te verkrijgen in de onderhandelingen die er toch uiteindelijk zullen zitten aankomen. Maar de bedoeling moet inderdaad zijn om tot een staakt het vuren te komen, dat dan ook stand houdt, wat niet evident is. En als dat stand houdt om dan effectief diplomatieke vredesonderhandelingen op te starten tussen Rusland en Oekraïne. Natuurlijk zal daar een externe bemiddelaar voor nodig zijn.
Wel, en daar wou ik even toe komen, tot die externe bemiddelaar. Want op dit moment is iedereen wel, zit iedereen wel ergens aan een bepaalde kant of een bepaald kamp. Is er nog een bepaalde regio? Is er nog een bepaald land? Is er nog een bepaalde Unie die überhaupt vanuit een, laat ons zeggen, niet ingenomen kant kan mee gaan onderhandelen, zowel in de ogen van Rusland als in de ogen van Oekraïne?
God, dat zal moeilijk zijn. In ieder geval kleinere staten aan het zuidelijk halfrond zullen misschien ergens op te vinden zijn, maar ik denk niet dat die tot een doorbraak zullen kunnen leiden. We spreken hier echt over landen als India, Turkije, maar misschien toch vooral China. China die natuurlijk goede banden heeft met Rusland, maar we moeten die ook niet overdrijven. Er zijn ook spanningen tussen Rusland en China. Die zitten niet op dezelfde golflengte. En China heeft ook het voordeel dat het relatief goede banden heeft onderhouden met Oekraïne. Mm-hmm. Onlangs was de Chinese president in Moskou en niet veel later heeft hij Zelensky gesproken aan de telefoon. En Zelensky vond dat een goed gesprek. Dus ik denk dat we misschien het meest mogen verwachten van China. China die ook ja, meer en meer die rol opneemt in de internationale politiek. Mm-hmm. Denk maar aan de onderhandelingen die het heeft gevoerd tussen Iran en Saudi-Arabië. Toch twee aardsrivalen in het Midden-Oosten. En dat tot een goed einde heeft gebracht onlangs.
Oké, dat is helemaal duidelijk. Dankjewel Tom Sauer, professor internationale politiek aan de U Antwerpen.